We zijn aan het Dieterooien, Pieter wel die achterover aan de stoel.
Die rooien van een tijdje zo draaien.
Kan het niet meer fout. We zijn aan het Dieterooien. Wortels gelukt? Alles wel? Alles eruit?
Ja.
Ja, maar 1 november was de datum waarop het geploegd moest zijn.
In december.
Oh, in december.
Oh ja.
Van Jasper naar die kamer te brengen, maar dat is niet gelukt. Dus dan is mijn oud leiderschap om weer terug.
Beste mensen, goedenavond. Welkom aan iedereen. Staat in altijd de voorbereiding aan ieder die op de publieke tribune zit, maar die is niet zo zwaar bezet vanavond. Welkom voor de mensen die thuis eventueel meekijken. Welkom aan de leden van de commissie Woonomgeving die hier aan tafel zitten en natuurlijk aan onze gasten. Vanavond volgen er een aantal presentaties over de gemeenschappelijke deler Wonen in Noordoostpolder. En wethouder de heer Van Steen doet zometeen kort de aftrap. Welkom ook aan de beleidsadviseurs mevrouw Bezemer. Zij gaat namens de gemeente meer inhoudelijk in op dit thema. Namens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting ligt mevrouw Huisman het instrument starterslening toe. Maar het zit in de presentatie, begrijp ik. En de beleidsadviseur mevrouw Wesselboer gaat tenslotte in op overige stimuleringsmaatregelen. Dat betekent dat we van nu tot 9:15 de tijd hebben om ons in dit onderwerp beeldvormen te verdiepen. En daar proberen we elkaar ook aan te houden. En ik wil graag het woord geven aan de heer Van Steen voor de aftrap.
Ja, dank u voorzitter. Een van de aanleidingen dat we hier vanavond zitten is denk ik ook het miljoen uit het coalitieakkoord. Daar hebben we een aantal keren een leuke discussie over gevoerd, over de effectiviteit van de starterslening. Toevalligerwijs op het VNG-congres van vorig jaar sprak de heer Gielen in, bestuurder van Stichting Volkshuisvesting Nederland. Die gaf ook aan dat in opdracht van Hugo de Jonge, SVN in combinatie met NHG een onderzoek aan het uitvoeren waren over de effectiviteit van deze instrumenten voor de woningmarkt. En dit heb ik ook in de raad aangegeven dat liep. En popte de vraag natuurlijk op, wat doen wij dan met de output van het rapport? Zullen we dat, nemen jullie dat dan mee over hoe we dit miljoen gaan inzetten? En daar hebben we natuurlijk bevestigd op geantwoord. En dat rapport gaan we vanavond dan ook bespreken. En graag maken we ook van de gelegenheid gebruik om u ook wat meer context te schetsen over de starters als het gaat om de positie in Noordoostpolder. Wat doen we zoal voor de starters in Noordoostpolder en wat kunnen we ook nog gaan doen voor de starters in de Roospolderrond. Ik denk, net als u, dat de aandacht voor de positie van de starters niet meer dan terecht is. Dat is ook opgenomen in de woonvisie, die door u is vastgesteld. En nou ja, vandaar dat wij u graag beeldvormend meenemen. En de voorzitter heeft volgens mij onze gasten al voorgesteld. Meneer Brands was vanavond niet aanwezig, helaas, om nog wat toelichting te geven. Maar mevrouw Bezeme gaat dat doen. En mevrouw Huisman die zal ingaan op het RIGO-rapport, waar het dan over gaat. En mevrouw Wesselsboer die zal inhoudelijk nog een aantal stimuleringsmaatregelen met u bespreken. En dan gaat het ook om de effectiviteit en de voor- en nadelen daarvan. En tot zover, voorzitter.
Inmiddels weet de commissie twee keer wie er verder aan tafel zit en wat ze gaan doen. Dus ik geef graag het woord aan mevrouw Bezeme.
Even kijken, dit is met het pijltje naar huis. Goedenavond allemaal. Ik zal even beginnen met een wat hoog over verhaal over het woonbeleid algemeen. Dat hadden we ook afgesproken om ook dat nog even mee te nemen. Ik heb hier even een overzicht gemaakt van het beleid tot nu toe. De woonvisie uit 2020 die u heeft vastgesteld. Daar is onder andere in 2023 de woondeal uit voortgekomen, waarin we afspraken hebben gemaakt met de regio hoeveel woningen gaan wij bijdragen aan de groei van Flevoland. Dat hangt natuurlijk samen met gewoon het hele woningtekort in heel Nederland. De autonome groei van 3300 staat daar onder andere ook in. Klopt even iets niet? Het geeft niet. We hebben ook de ontwikkelperspectieven gemaakt. Die had daar moeten staan. Waardoor we ook hebben kunnen zien van hoeveel plekken hebben we nu in Emmeloord en in de dorpen om die woningen ook te bouwen. Daarin past die autonome groei. Daar zijn we nu ook mee bezig in allerlei projecten. Vanuit de woonvisie is ook de verkenning groeiambitie gemaakt voor de lange termijn. Dus meer 2050. En dat is de extra groei van 5000 woningen en die hangt ook samen met de Lelylijn. Dus dat is even het grotere plaatje. Nou, de woonvisie uit 2020, dat...
Voorzitter, ja. Is het de bedoeling dat we vragen tussendoor stellen of wat is het idee?
We hebben afgesproken dat we de vragen opsparen tot het eind van de presentatie, want heel veel antwoorden zitten in de presentatie.
Ja, ik kan het. ja, dat lijkt niet zo lang geleden, maar er is van alles natuurlijk veranderd op de woningmarkt. De woonvisie die richt zich natuurlijk op doorstroming, maar ook op nieuwbouw in de woningen. Transformatie is ook een onderwerp, dus dat we bijvoorbeeld wonen op erven mogelijk maken. Kantoorgebouwen bijvoorbeeld ombouwen zijn ook mogelijkheden om extra woningen toe te voegen in de bestaande voorraad. De starterslening die we natuurlijk al hebben en die we dus ook evalueren. Ja, dat is toch handig. En we kijken natuurlijk ook naar de lange termijn. Dat we niet alleen woningen bouwen die nu gewenst zijn, maar waar we natuurlijk ook langer mee kunnen doen. Nou, dat is iets zo. Wat is er verder nog voor de starters wat we doen? Ik noemde al de nationale woondeal, waar het gaat om ombouw van 900.000 woningen. Van daaruit is ook een regionale woondeal gemaakt met de gemeentes Zeewolde, Urk, Noordoostpolder en Tronten. 2263 woningen. En ook daarin kijken we naar de starters, dus dat we ook betaalbare woningen daarin neerzetten en extra sociale huurwoningen. De huisvestingsverordening die hebben wij nog niet. Ik kom daar later nog wel even op terug als het gaat om de wetgeving die eraan zit te komen. Opkoopbescherming, wij noemen dat eigenlijk dat we een zelfbewoningsplicht hebben als mensen zich willen inschrijven voor een kavel. Daarmee voorkomen we dus dat van alles opgekocht wordt door grote ontwikkelaars of verhuurders. En de differentiatie van de overdrachtsbelasting is ook iets wat voor starters een mogelijkheid is, waardoor ze dus minder belasting hoeven te betalen over hun eerste woning. Dit had ik al genoemd. Ik kom nu bij het stuk wat mijn collega Steven Brandt zou gaan vertellen. Dus ik moet even schakelen met een andere manier van de presentatie. Ja, we hebben de definities, want dat is ook nog wel, het loopt een beetje door elkaar soms. Wie we starter noemen. Een starter kan iemand zijn die voor het eerst zijn eigen woning gaat betrekken. Die bijvoorbeeld uit huis gaat en naar zijn eerste eigen woning gaat waar hij hoofdbewoner van wordt. Dat kan dan een huurwoning zijn of een koopwoning. En het woord koopstarter wordt ook nog wel gebruikt. Iemand die voor het eerst een koopwoning koopt. En dat kan iemand zijn, nou ja, ongeacht zijn leeftijd. Nou, dit zal u vast niet verbazen, de uitdagingen die starters hebben. Een woningmarkt die onder druk staat. Moeite om een betaalbare en geschikte woning te vinden, omdat heel veel woningen natuurlijk enorm in prijs zijn gestegen. Wachtlijsten voor de sociale huurwoningen zijn ook langer geworden, ook hier in de Noordoostpolder. Er zijn nog geen Amsterdamse toestanden, maar het loopt wel op, ook omdat er minder mutaties zijn, dus minder mensen verhuizen. En het tekort aan betaalbare woningen. Dan de financiële. Pakt hij me nou niet? Dan de financiële situatie van de starter, want dat is natuurlijk ook gewoon een punt waar ze last van hebben. Dus de onvoldoende leencapaciteit. Je moet tegenwoordig ook heel veel of veel relatief wat eigen geld meenemen. Wil je eerste woning kunnen kopen? De hypotheekrente die weer is opgelopen de afgelopen jaren. Verplichting om echt ook af te lossen. Dus dat je dus maandelijks hogere lasten hebt daardoor vanwege die aflossingen. En sociale huur hangt natuurlijk ook af van het inkomen wat je hebt. Dus daar komen starters ook niet altijd voor in aanmerking. Ik heb hieronder nog even de bedragen staan. Dan is er nog een landelijk onderzoekje geweest naar de gemoedstoestand van koopstarters. Dat is niet zo best als je dit zo ziet. Dat driekwart verwacht dat het kopen van een woning op dit moment onmogelijk is voor hun. Dat ze ervan balen dat ze geen woning nog kunnen kopen. En dat is tussen 30 en 35 jaar is dat de grootste groep die dat vindt. En 59% is ook wel jaloers op vrienden die wel iets hebben kunnen kopen. En je ziet dus ook dat mensen samenwonen of het stichten van een gezin uitstellen. Dan de koopstarter in de Noordoostpolder. We hebben even op een rijtje gezet van wat zijn nou mogelijkheden voor een starter met bijvoorbeeld een inkomen van 38.000 euro. Dan kom je op een hypotheek van 159.000 euro voor 776 euro per maand. Daarvoor kun je op dit moment geen enkele woning kopen in de Noordoostpolder. En je hebt dus hulp nodig van je ouders of je moet gewoon veel spaargeld hebben om hier wat mee te kunnen. Als je nou met z'n tweeën bent en je hebt twee keer dat inkomen, dan heb je al 239.000 euro te besteden. En op dit moment, er staat hier nog 7 woningen, ik heb vanochtend nog even gecheckt, zijn er nu 4 die onder die grens te koop staan en 26 nieuwbouwappartementen. Dus dit is even de situatie op dit moment als je met z'n tweeën een woning zou willen kopen. Dan zijn er natuurlijk ook starters die in aanmerking zouden kunnen komen voor een sociale huurwoning. We hebben met Mercatus daar ook over gesproken van, goh, hoe zit dat nou bij jullie? Mercatus reserveert woningen voor jongeren. En dat is in 2 leeftijdscategorieën, van 18 tot en met 22 jaar en van 23 tot en met 29 jaar. Ze krijgen ook korting op de huurprijs de eerste paar jaar, om er gewoon ook een beetje in te groeien. En ze kunnen ook huurtoeslag krijgen vanaf een bepaalde leeftijd. Gemiddelde zoektijd hebben we ook nu weer in de prestatieafspraken met Mercatus afgesproken, zou maximaal 2 jaar moeten zijn. Dat lukt tot nu toe voor deze groep. En dat is de sociale huur. Ja, wat kunnen we dan verder nog? Bestaande bouw. We hebben heel erg veel gezinswoningen in deze gemeente. En de huishoudens worden steeds wat kleiner. Dat worden 1-2 persoons huishoudens, die groeien steeds meer. Dus de voorraad sluit niet meer eigenlijk aan bij wat er gewenst is. Nou kun je bestaande woningen optoppen, je kan je verdieping opzetten. Je kan ook flatgebouwen van 3 hoog kun je ook nog een laag soms opzetten. Dat is een mogelijkheid. Gezinswoningen zou je kunnen splitsen in een boven- en een benedenwoning. Waardoor je daar in plaats van 1 huishouden 2 huishoudens in kan huisvesten. Wonen boven winkels kan ook nog mogelijkheden bieden. Bedrijfspanden ombouwen tot appartementen of kantoren. We krijgen nog wel eens initiatieven langs waarin mensen dat ook willen doen. Doorstroming is, is ook een manier om de bestaande bouw beter te benutten. Als we kijken naar verhuisketens, de starter levert eigenlijk geen verhuisketen op. Hè. Een starter, zeker degene die bij zijn ouders weggaat en op zichzelf wil gaan wonen, dat is een verhuisketen van eigenlijk nul, want er komt geen woning vrij. Als je nou zorgt voor gezinswoningen, 2 onder 1 kap, vrijstaand, rijtjes. Daar gaan mensen wonen die bijvoorbeeld uit een appartement komen, waardoor dat appartement weer beschikbaar komt. Ja, op die manier kan je ook denken in verhuisketens om de bestaande bouw beter benutbaar te maken. De sociale huur, die had ik al genoemd. Als het gaat om dit soort oplossingen, dan krijg je natuurlijk wel dilemma's met bijvoorbeeld parkeren. Als je woningen gaat splitsen, dan heb je nu 1 gezin in zo'n woning met misschien 1 of 2 auto's. Als je daar 2 huishoudens in hebt, dan krijg je natuurlijk meerdere auto's daar. En het zal ook nog wel iets van onze eigen regelgeving vergen om dit mogelijk te maken. Ja, nieuwbouw. Daar zijn natuurlijk ook mogelijkheden. We zijn natuurlijk al bezig met betaalbare appartementen. Startblokwoningen. Wat ik net ook zei, in de woondeal hebben we ook gewoon de afspraken gemaakt dat we meer betaalbaar gaan bouwen. We hebben net, heeft u denk ik ook wel gezien, de startbouwimpuls voor een aantal projecten geld gekregen. Ook daar was de eis 50% van de woning moet betaalbaar zijn. En we zijn heel blij dat we dat geld ook hebben kunnen krijgen, zodat we die projecten een stuk verder kunnen helpen. Tijdelijke woningen is natuurlijk ook waar we mee bezig zijn. Tiny houses is ook nog een nieuwbouwmogelijkheid. En daar, ja, de dilemma's kent u daar ook. De ruimtelijke ordeningsprocedures die natuurlijk gewoon toch lang zijn en blijven. En de participatie. Nou ja, wat er nog aankomt. De wet versterking regie volkshuisvesting is niet controversieel verklaard door het kabinet. Dus daar wordt nog aan gewerkt. Dat ligt volgens mij nu bij de Raad van State. Daarin wordt gesproken over mogelijkheden om procedures te versnellen. Dat kan enerzijds zijn dat ook de inspraak wat minder wordt op sommige projecten. Er komt een verplichting aan voor het aandeel betaalbaar en sociale huur. En we moeten verplicht dan een volkshuisvestingsprogramma maken als uitwerking van de omgevingsvisie. En dat is eigenlijk iets wat, wat we nu misschien de woonvisie zouden noemen. En in dat volkshuisvestingsprogramma, daar komt dus ook er komt daar een soort verplichte huisvestingsverordening in, waar dus ook over urgentiegroepen afspraken worden gemaakt. Waar ook gekeken wordt van hoe kan je die ook over de regio bijvoorbeeld beter verdelen. En er komt meer mogelijkheid om voorrang te verlenen aan groepen die wij zelf dan nog erbij zouden kunnen zetten als urgentiegroep. Nou, dan zou je dus bijvoorbeeld ook aan starters kunnen denken of aan jongeren. Maar goed, dit is dus nog bij de Raad van State. En we houden het in de gaten wanneer dat allemaal van kracht wordt.
Je moet je als voorzitter niet afwijken van wat je afgesproken hebt. Maar omdat er nu een heel ander onderwerp komt, is het misschien goed om een paar prangende vragen die bij mevrouw Bezeme waren, nu toch even te stellen. Omdat datgene wat mevrouw Huisman gaat vertellen natuurlijk over een heel ander onderdeel gaat. De heer Tuinenga.
Ja, voorzitter, dank u wel. De autonome groei die is voorzien van 3300 woningen. Is dat op basis van de ruimte die we hebben In de polders en, of in de dorpen en in Emmeloord, of is dat op basis van wat we verwachten qua inwoneraantal groei? En ik had nog een vraag. Ja, dat opsplitsen, maar dat heeft u eigenlijk al een beetje aangegeven. Dat momenteel mag dat niet in onze gemeente, begrijp ik dat goed. En dat was het.
Ik weet niet of het opsplitsen niet mag, maar ik heb, volgens mij is het niet iets wat nu veel gebeurt. Er is volgens mij wel, ik weet niet precies waar, er was wel een project met, soort, met boven-beneden woningen. Maar dat is nieuwbouw.
In Marknesse heeft ja, de kaart boven en onder.
Ja, ja, maar dat is dan dus nieuwbouw. Maar dat is wel hetzelfde idee dan van boven- en benedenwoning. Uw andere vraag, de 3300, de autonome groei. Ja, dat is op basis van demografische ontwikkelingen. En met dat getal zijn we dus gaan kijken in dat ontwikkelingsperspectief van waar hebben we nou plekken om die woningen te bouwen. In dat ontwikkelperspectief is ook gevraagd aan de dorpen van god, wat zien jullie nou als noodzakelijk voor jullie dorp met type woningen. Maar bijvoorbeeld ook zien jullie gewoon organische groei, hè? Dus gewoon geleidelijk aangroeien of juist meer groeien. Dat is daar allemaal in bekeken.
De heer Langeberg.
Dank u wel, voorzitter. In de presentatie zei u doorstroming. Zijn er programma's voor om dat meer te stimuleren? Of is er iets wat er al over gedacht is om te gaan doen?
Er is nog niet concreet. We hebben wel net in de prestatieafspraken. Ik weet niet eens of ik dat al mag zeggen, de prestatieafspraken. Zijn nog niet getekend officieel.
We wachten dat af. De heer Dus.
Ja, dank u voorzitter. Ook nog een vraag omtrent de splitsen van boven- en benedenwoning. Dat blijkt dus ervaring te zijn. Wat zijn dan de kosten ongeveer? Waar kun je dan over denken als iemand moet betalen? Of qua huur, als je kunt splitsen, snijd dat hout? Of zijn de kosten te duur om het te kunnen splitsen? En een andere vraag is over, er werd genoemd dat een starterswoning tot 355.000 euro. Nou ja, dan... Dat is dus niet, zoals het plaatje ook aangaf, qua financieel en dergelijke, past dat niet bij een starter. Eindelijk zijn er ook plannen om te kijken om daar een ander bedrag aan te kunnen hangen, wat dan een starterswoning moet zijn. Want 355 is echt voor een starter, zoals genoemd wordt, de eerste bewoner, nog nooit een hoofdbewoner geweest zijn. Nou ja, dan is dat een bedrag, daar kom je niet meer zo aan natuurlijk.
Wat de kosten zijn van splits van woningen, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Ik denk dat daar ook nog... Ja, dat dat best wel uiteen kan lopen met verschillende soorten woningen en hoe je dat dan doet. Die 355.000, dat is wat landelijk eigenlijk al een soort afspraak is van dat is, nou ja, dat wordt als betaalbaar genoemd. En volgens mij gaan we straks nog met de startersleding erop in van nou, hoe we dat in deze gemeente zien, zo'n bedrag.
Ik zie op dit moment verder, ja, de heer Ten Apel toch nog. Daarna nog iemand, want anders dan gaan we afronden naar de heer Ten Apel.
Dat lijkt wel goed, voorzitter. Ik had nog een vraag over de wachttijd die u aangaf bij Mercatus. Dus dat het maximaal, gemiddeld maximaal richting de 2 jaar is en dat het ook ongeveer overeenkomt. Ik heb toch wel gehoord dat dat wel het dubbele is. Dat het wel 4 jaar is ongeveer waar op gemiddeld hier in de polder gewacht wordt op een Mercatus woning. Is dat nog op een of andere manier dat dan een check op wordt gedaan? Of zijn dat dan cijfers die dan Mercatus gewoon verstrekt?
Ja, dit zijn de cijfers die wij van Mercatus hebben gekregen, vrij recent. En dat ging dan over de jongeren, de groep tot 22 jaar volgens mij. En de 50-plus groep. Dus als de hele groep bekeken wordt, dan zou het misschien anders kunnen zijn.
Ah zo, dan heb ik het ook. Ik had gedacht dat het over de totale groep ging.
Nee, dit ging inderdaad over de twee leeftijdsgroepen. Ja.
Oké, dank u wel.
De heer Van Wegen met de afsluiter wat mij betreft.
Nou, hele eer. Ik ving wat op over jongerenwoningen die Mercatus gereserveerd heeft in twee categorieën. En ik ving ook wat op over prestatieafspraken. Ik weet niet of jullie daar iets over kunnen zeggen, hoor, maar wordt dat meegenomen? Hè? Want in de dorpen, bijvoorbeeld in mijn eigen dorp, is het wel echt een knelpunt. Dat jongeren moeilijk terecht kunnen. Dus ik voel me af in welke mate dat wordt meegenomen of wordt meegegeven aan Mercatus.
Het is een beetje vers van de pers, meneer Van Wegen, maar u hebt vandaag van het college de prestatieafspraken met Mercatus gekregen. En daar kunt u de informatie waar u nu naar vraagt waarschijnlijk in vinden. Ik neem het niemand kwalijk dat u dat niet gelezen hebt.
Die zijn nog niet officieel getekend door de drie partijen.
Maar het college werkt even... door zonder dat de ambtenarij dat weet, mevrouw Wezen, blijkbaar. Dus ik ga ervan uit dat als ze beschikbaar gesteld zijn door het college, dat dat dan ook de prestatieafspraken zijn waar we elkaar aan kunnen houden. Oké, om spraakverwarringen te voorkomen gaan we weer terug naar spreken via de microfoon. En ik stel voor dat we naar het volgende onderdeel gaan en het woord is aan mevrouw Huisman.
Dank u wel. Even zien, hoe krijgen we de presentatie er weer voor? Kijk. Fijn dat jullie mij hier in ieder geval vanavond willen laten spreken. Dat allereerst, dus allemaal bedankt daarvoor. Zoals net al werd benoemd, de starters hebben het tegenwoordig vrij moeilijk op de woningmarkt. Het kan uitdagend zijn om een woning te kunnen kopen, als het überhaupt al kan. Vanavond kom ik hier om te spreken over de starterslening. En ga ik daar wat toelichting over geven, ook hoe het hier wordt ingezet. En ik zal ook wat vertellen over wie SVN is. Meer inhoudelijk daarna over op de starterslening. Maar eerst even kort over mijzelf. Mijn naam is Evita Huisman. Ik ben relatiemanager ad interim voor SVN. Ik zeg ad interim omdat ik dit tijdelijk doe tot mijn collega weer terug is van zwangerschapsverlof. Dat zal tot medio april zijn. Dan kort de onderwerpen die ik ga bespreken. Dat is wie is SVN, de starterslening. En daar zal ik dan wat meer de diepte in gaan over hoe wordt het berekend. En hoe werkt het allemaal? Ook met de hertoetsmogelijkheden en het draagkrachtprincipe. Daarna zal ik kort stilstaan bij het overzicht van de instrumenten uit het rapport. Dit zal ik kort doen omdat het niet daadwerkelijk de producten zijn van SVN. De starterslening is wel een van onze producten, maar ik kan alleen informatie geven over wat de producten inhouden. Maar niet verder over hoe ze in elkaar zitten. Dan over de starterslening Noordoostpolder. Dan een vergelijking met de regio hier. En ik zal nog kort eindigen met een aanbeveling voor de starterslening in de Noordoostpolder. Dan, wie is SVN? SVN staat ook wel voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. De naam zegt het al, volkshuisvesting is een van de thema's waar wij ons mee bezighouden. En dat niet alleen, ook stedelijke vernieuwing en energietransitie zijn maatschappelijke thema's die ons interesseren. Onze missie is om financieringsoplossingen te bieden die deze maatschappelijke waardes helpen creëren. Dit doen wij als stichting, we hebben geen winstoogmerk. En dit doen we samen met onze partners, waaronder de gemeente. De gemeente Noordoostpolder is een van onze partners. En dit doen we aan de hand van onder andere, of doorgaans, het verstrekken van leningen, zoals bijvoorbeeld de starterslening, maar het kan ook de duurzaamheidslening of een stimuleringslening zijn. Ik denk dat de andere twee punten voor zich spreken, de woonwensen realiseren en maatschappelijk partner voor overheden. Dan zal ik naar de volgende slide gaan. SVN bestaat sinds 1996. In totaal werken we met 160 collega's ongeveer dagelijks om deze doelen te realiseren. Dit doen we voor de afbeelding, ik moet toegeven, zijn uit het jaarverslag 2022. Dus er zijn wel kleine wijzigingen. Als je de getallen zou gaan tellen, 1 rijk, dat is de gele afbeelding. De roze zijn de 327 gemeenten nu. Afgelopen jaar is er een fusie geweest. En 9 provincies. In totaal hebben wij eind 2022 21.856 startersleningen in beheer gehad. En ik noem dit getal omdat ik zo meteen op de volgende slide even zien, kan laten zien dat wij al sinds 2002 61.556 startersleningen hebben verstrekt. Dus dat is 21 jaar in totaal. Dus als je dat vergelijkt met het eerdere nummer dat ik noemde, 21.856, dan zie je ook al dat daar een verschil in zit. Dat betekent dat een heel groot deel van die leningen ook al is afgelost. En daar kom ik dan ook mee op het stukje draagkrachtprincipe. Dat staat ook als een van de kenmerken erin. We zien over het algemeen dat 90% van de starters in 6 jaar ook begint met daadwerkelijk betalen van de starterslening. Wij doen dit aan de hand van een inkomenstoets. Hierbij kijken wij of het al mogelijk is om überhaupt te betalen. En als dat nog niet zo is, gaan ze ook nog niet betalen. Dus dat is een belangrijk principe bij de starterslening. Daarnaast, het is een aanvullende hypotheek van maximaal 20% van de koopsom, aanneemsom of de marktwaarde van de woning. En ik zeg deze alle drie omdat het om de laagste van deze drie gaat. Dus daar wordt ook naar gekeken. En de afbeelding die hiernaast zichtbaar is, dan zie je de totale financiering. De starterslening is bedoeld als overbrugging voor het kleine stukje extra dat eventueel benodigd is. En het is daarmee dus een tweede hypotheek. En ik denk dat ik daarmee wel de belangrijkste punten in ieder geval heb benoemd. Net als andere hypothecaire leningen loopt die 30 jaar. 15 jaar staat de rente vast. Op dit moment is de rente 3,9%. Vanaf aanstaande maandag, dat is ook al bekendgemaakt, is de rente 4,2%. En wij verstrekken hem aan de hand met de NAG-garantie. De vorige slide, dat waren vooral de algemene kenmerken van de starterslening. Starterslening is een van onze standaard producten. Daarnaast is het ook mogelijk om als gemeente ook wat aan de knoppen te draaien, zodat je op die manier ervoor kunt zorgen dat het perfect past in jullie situatie op het woongebied hier. Onder andere woningcategorie kan gekozen worden. Willen jullie het alleen voor bestaande bouw, nieuwbouw of allebei? Het toestaan van meerwerk, verbouwingskosten en energiebespaarbudget is ook mogelijk. Maximale koopsom en kostengrens kunnen bepaald worden door de gemeente. Net zoals de hoofdsom van de starterslening. Als het maar onder de 20% in ieder geval blijft. Leeftijdsgrens en bindingseisen zijn mogelijk. En ook het eventueel toestaan van de erfpacht- en koopkortingsconstructies. Voor de leeftijdsgrens is een minimum van 18 jaar. Wat ik al aangaf, voor de starterslening werkt een inkomensprincipe. Dus wij doen een inkomenstoetsing. Eerste 3 jaar betalen ze in ieder geval geen rente en aflossing. Op het moment dat zij na 3 jaar denken, goh, ik heb het vermoeden dat ik nog steeds de kosten ervan niet kan betalen, kunnen ze een hertoets bij ons aanvragen. Deze kunnen ze eens in de zoveel jaar aanvragen, na het derde, het zesde, het tiende en het vijftiende jaar. En op die manier toetsen wij of zij voldoende financiële draagkracht hebben. De afbeeldingen die hiernaast zichtbaar zijn, zijn van de verschillende momenten dat ze een hertoets kunnen aanvragen. En daarop is ook zichtbaar dat na het eerste hertoetsmoment 69% start met betalen. Zowel rente als aflossing. 12% heeft hem al afgelost. En de groene en gele vlakken zijn of alleen rente of nog geen aflossing en ook geen rente betalen. En zoals te zien is in de afbeeldingen wordt het steeds minder. Dus de aantallen die nog niet kunnen betalen worden steeds minder. En dat is dan ook onderdeel van het draagkrachtprincipe. Dan is het natuurlijk ook belangrijk voor jullie om te weten, wat kost het nou eigenlijk om een starterslening aan te bieden voor de inwoners? Zoals ik al zei, Noordoostpolder is een van onze deelnemers. Daar zitten vaste beheerkosten aan verbonden. Die zitten ongeacht het aantal producten dat jullie aanbieden eraan verbonden. Je kunt het zien als een soort lidmaatschap. En het wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners dat er in de gemeente wonen. En daarnaast hebben we de variabele beheerskosten. Op dit moment, peildatum 2023, is die 0,57%. En die gaat over de uitstaande restschuld van het desbetreffende product. Het kapitaal wordt beschikbaar gesteld door jullie op een rekening courant die bij SVN loopt. En omdat het een revolverende werking heeft, een lening wordt uitgegeven, maar het werkt ook weer met terugwerkende kracht. Dus de lening kan continu opnieuw worden uitgegeven op het moment dat er betalingen plaatsvinden. Zoals ik al zei, ik zal ook kort stilstaan bij de instrumenten uit het rapport. In totaal zijn er 31 instrumenten in het rapport meegenomen. En die zijn onderverdeeld in 5 types. Het eerste type is eigenlijk ook direct de starterslening. Dat is waar natuurlijk de rest van de presentatie ook al over gaat. Starterslening is een extra lening bovenop de maximale hypotheek. En het blijkt ook uit het rapport dat dit het instrument is waar de grootste impact in zit voor koopstarters. Dan is er het tweede type, het koopinstrument op basis van uitgestelde betaling. Eigenlijk zegt dat het ook al. De koper koopt een woning voor een bedrag onder de marktwaarde. En hier tegenover staat dat de betalingen uiteindelijk op het moment dat de koopstarter doorverhuist, deze worden afgerekend met de koper. In sommige gevallen is er ook sprake van op het moment dat er een positieve waardeverandering is, hier splitsing over wordt gedaan. Dus degene die het oorspronkelijk heeft aangeboden, verdeelt het samen met de koper. Is niet altijd het geval, maar in veel gevallen wel. Bijvoorbeeld Stichting Op Maat is een organisatie die dit organiseert. Als derde type hebben we de erfpachtconstructies. Daarbij wordt de grond niet gekocht door de starter of door de koopstarter. En die wordt vervolgens met een erfpachtkanon elke maand betaald. Dat betekent ook dus dat de uiteindelijke maandlast lager is doordat ze alleen betalen voor de woning op zichzelf staand en niet voor de grond. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld corporaties die dit aanbieden. Dan de vierde is geen unieke systematiek, maar is een systematiek die de twee eerdere genoemde combineert. Dus het gaat dan over elementen van de koopinstrumenten en van de erfpacht. De enige die dit gebruikt is Betaalbaar Kopen Zaanstad. En het allerlaatste type, is eigenlijk niet een variant van kopen, maar het gaat wel over huur met deling in vermogensontwikkeling of huur met een koopoptie. En dit is voor mensen die op dit moment niet in aanmerking komen voor een hypotheek, omdat ze bijvoorbeeld een flexcontract hebben. En volgens mij wordt er straks ook nog verder ingegaan op de instrumenten uit het kooprapport. Dan specifieker voor de starterslening van de Noordoostpolder. Die is al beschikbaar sinds 2010, dus in totaal 13 jaar. Sinds dat jaar zijn er al 54 startersleningen verstrekt en 28 daarvan zijn al afgelost. Dus dat is 51% die al afgelost is. Dit jaar zijn er 4 startersleningen verstrekt in de Noordoostpolder voor een gemiddeld bedrag van €30.623. De kenmerken die hier in de Noordoostpolder gelden, die dus zijn bepaald door de gemeente zelf, is de maximale koopsom voor zowel bestaande als nieuwbouw op €220.000 en een maximaal leenbedrag van €36.000. Dat is wel iets lager dan de 20% die mogelijk is, het is namelijk 16%. Om het wat overzichtelijker te maken met wat er hier in de omgeving verder beschikbaar is, heb ik het ook nog in een tabel uitgezet. Daarbij heb ik Urk en Dronten gepakt als vergelijkingsmateriaal. Zij hebben een aankoopgrens van €324.000 en €300.000. Urk heeft geen bindingseisen en Dronten wel. Even kijken, ik heb de bindingseisen van hun ook nog even kort opgezocht voor jullie. Zij hebben als eisen dat je minimaal 3 jaar onafgebroken in Dronten moet wonen of moet hebben gewoond, of economische binding hebt aan de hand van een dienstverband of een KVK-inschrijving. En verder hebben ze de maximale lening €40.500 of €40.000. En dan kom ik eigenlijk al op de laatste slide uit die ik voor jullie in ieder geval heb voorbereid. En dat is de aanbeveling die ik kan meegeven voor de starterslening Noordoostpolder. En dat zou zijn om de maximale aankoopprijs te verhogen. Als ik kijk naar wat er beschikbaar is in de gemeente, en het werd net ook al kort benoemd. Op dit moment zijn er 85 woningen beschikbaar die te koop staan. Dat is 28 bestaande bouw en 57 nieuwbouw. Met de prijs van €220.000 zijn er slechts 2 bestaande bouwwoningen en 5 nieuwbouwwoningen. Dus dat is een 7 in totaal, dat is een 8,2% van de huidige woningen die beschikbaar zijn. Dan moet ik wel toegeven, ik heb alleen in Emmeloord gekeken en niet in de kleinere dorpen zoals Marknesse of Schokland. En ik denk dat het verder ook nog interessant is, ik hoorde het net ook al benoemd worden, grensbetaalbare koopwoningen. Die is voor aankomend jaar op 300, of voor dit jaar op 355 gesteld. En voor volgend jaar op 390.000. Wij zien dat steeds meer gemeenten ervoor kiezen om die aan te houden in plaats van de NHG-grens. Voor de startslening is het mogelijk om tot en met de NHG-grens te financieren. Dus dat is voor dit jaar 405.000 en voor volgend jaar 435.000. Ook daarvoor heb ik de cijfers even opgezocht. Op het moment dat de grens betaalbare koopwoning wordt aangehouden, zijn er voor bestaande bouw 9 woningen beschikbaar. Dat geldt voor allebei de grenzen, zowel van die van 2023 als die van 2024. Dat zou ongeveer 10,5% zijn dat dan beschikbaar is. Voor de nieuwbouw zou het 40 en 42 koopwoningen zijn. Dat is ongeveer 47 en 49%. Dus dat zou een flink verschil al maken. Voor de NHG-grens zouden er 9 en 15 bestaande bouwwoningen zijn, als je het vergelijkt voor de twee verschillen. Dus dat is 10,5 en 17,5%. En voor nieuwbouw 43 en 44 woningen. En nou is het ook mogelijk om als gemeente ervoor te kiezen dat jullie voor de bestaande bouw en de nieuwbouw twee verschillende aankoopprijzen als maximale doen. Dat was hem.
We laten het dus bij 1 aanbeveling.
Ja.
Ja, nou, die kunnen we dan in ieder geval goed opslaan. Even snel een rondje, nadat ik mevrouw Huisman in ieder geval bedankt heb. Tot zover. Opnieuw de heer Tuinenga.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een 4-tal vragen voor mevrouw Huisman. Op een bevolking ter grootte van de Noordoostpolder, hoeveel geld zou er dan in het potje moeten? Eigenlijk de vraag die daarbij zit, is hoeveel geld zit er nu in ons potje? En een vraag, soms moet je bij een koophuis eigen vermogen meenemen. Is dan een startslening eigen vermogen? En als je kiest voor erfpacht, heeft dat dan invloed op de hoogte van de hypotheek die je bij een bank kunt krijgen? Tot zover.
Mevrouw Huisman.
Hoeveel geld er nu in het potje zit, dat durf ik niet te zeggen. Kunnen we wel gaan uitzoeken, denk ik. Wat betreft hoeveel geld er nodig is, dat is echt afhankelijk van jullie doelstellingen. Hoeveel starters willen jullie helpen? En wil je ze voor de maximale 20% die mogelijk is helpen? Of zeg je, we willen het voor kleinere bedragen doen en zoveel meer mogelijk helpen? Dus dat zijn keuzes die daarin gemaakt kunnen worden, want het bedrag kan natuurlijk ook lager worden gezet. Wij zien dat de gemiddelde startslening ongeveer 30.000 euro is geweest dit jaar. Nu is het maximum 36.000 hier. Op het moment dat er 36.000 wordt verstrekt aan elke starter, is er natuurlijk minder budget beschikbaar, sneller. De andere vraag was met betrekking tot erfpacht. Zou ik moeten nagaan wat precies de impact daarvan is? Daar heb ik niet zo het antwoord voor handen. En wat was de andere vraag ook alweer? Die ben ik even kwijt.
Of een startslening eigen vermogen is, of zei je dat net al?
Starterslening, het eigen vermogen, dat is afhankelijk. In de basis is het ook bij ons de regel, marktwaarde, als die lager is dan de aankoopprijs, houden we die aan. Dus het ligt er een beetje aan. Het heeft echt heel erg met de berekening te maken. Maar wij houden aan aannemsom, koopsom of marktwaarde. En de laagste daarvan pakken wij als maximale lening. Dus ook op het moment dat er overboden wordt, is dat niet mogelijk als dat niet in de marktwaarde past.
De heer Bus.
Ja, dank u voorzitter. 2 vragen. De vraag is hoeveel starters hebben een starterslening die ook voor het eerst als hoofdbewoner een huis betrekken. Dus het aantal die dan echte starters die voor het eerst weer gaan wonen. En hoe hoog is dat percentage die starterslening krijgen? Er is 30.000 euro gemiddeld een beetje op die financiering, de starterslening gefinancierd. Als dat 20% zou zijn van de koopsom, zou betekenen dat het huis 150.000 euro kost. Als ik 20% van de 150.000 euro, dat is die 30.000 euro financiering, lijkt me een beetje laag, omdat een woning van 150.000, die zijn er niet zoveel, of helemaal niet dus. Hoe is die lening dan opgebouwd? Zijn dat echt, die zijn dus niet naar die 20.000 euro. 20%. Dus dan heb je heel andere woningen die dan gefinancierd worden. Wat is dan ongeveer de gemiddelde waarde die dan gefinancierd wordt van die woningen?
De 20% is het maximum. Dus het zegt niet zoveel over voor welke prijs uiteindelijk de woning is aangekocht. Het kan ook zijn dat ze minder benodigd hadden. De startslening is echt een aanvulling bovenop wat ze kunnen lenen bij de eerste geldverstrekker. Dus het is ook de bedoeling dat ze daar het maximaal leenbare lenen. En de startslening is daarvoor alleen op aanvulling. Dus tot die 30.000 zegt niet zozeer wat over welke prijs ze vervolgens de woning hebben gekocht. Maar zegt meer wat over het bedrag dat ze benodigd hadden om hem aan te kunnen kopen. En dan had je het over starters en voor wie dan de eerste woning is. Starters, het is natuurlijk sowieso de eerste woning die ze kopen. Of ze doorstromen vanuit hun oudershuis of een huurhuis, daar hebben wij geen zicht op. Ik weet niet of dat de vraag beantwoordt.
Ja, dus mijn vraag was hoeveel heb je echte starters die je dan vanuit de ouderlijke woning, die dan echt voor zichzelf willen gaan wonen, of alleen of wat zij samen. Dus,
ja, dat is helaas niet iets wat wij inzichtelijk hebben.
De heer Ringelburg.
Ja, dank u. In hoeverre is er onderzoek gedaan naar een eventueel prijsopdrijvend effect van startersleningen? Is mijn vraag. En aanvullend misschien zijn er ook instrumenten waarbij dat risico er niet in zit.
Als we kijken naar het onderzoek dat nu ook is gedaan, dus het rapport dat nu is uitgebracht, daaruit is duidelijk gebleken dat er geen sprake is van een prijsopdrijvend effect. En dat komt voornamelijk door de twee punten die ik zojuist ook al benoemde. En het heeft te maken met een draagkrachtprincipe. Dus degene kan nooit meer betalen dan dat zij kunnen betalen. En ook met het principe aanneemsom, koopprijs of marktwaarde en de laagste daarvan. Dus overbieden is daardoor niet mogelijk. Dus in dat opzicht zit dus geen prijsopdrijvend effect in. Over andere instrumenten kan ik helaas geen informatie geven.
Misschien volgt dat zometeen in de laatste presentatie. Ik kijk nog even rond. Als er verder geen vragen zijn, dan nogmaals dank aan mevrouw Huisman. En dan gaan we naar de laatste presentatie en die komt van mevrouw Wesselsboer.
Ja, goedenavond allemaal. Ik ga even wat verder in op de overige instrumenten, de koopinstrumenten. Met name de slimme kopen variant, kopen naar wens. Het zijn met name varianten die op de woning zitten. Deze varianten die komen met name vanuit de woningbouwcoöperatiewereld. Die hebben veel van deze maatregelen bedacht en die passen ze ook toe. Veel corporaties die werken er eigenlijk al jaren mee. En daardoor is er ook wel best wel veel over bekend. Ik heb verschillende corporaties gebeld. Ik heb ook verschillende gemeentes hiervoor benaderd. En u ziet het al. Ik heb helaas niet heel veel voordelen kunnen vinden. Het nadeel is dat het toch best wel een enorme administratieve druk oplevert. Omdat het namelijk te maken heeft met een uitgestelde betaling, zeg maar. Dus betekent dat je de woning dus inderdaad koopt onder de marktwaarde. En op het moment dat de bewoner dus weer gaat verhuizen, dan vindt dus ook daadwerkelijk dus de deling plaats, zeg maar, van de eventuele overwaarde. Maar goed, als het een slechte markt is, kan het ook de verdeling van het verlies zijn. Dus het moet goed administratief bijgehouden worden. Wanneer je dat als gemeente zelf zou willen doen, dan heb je daar dus echt kennis en kunde voor nodig met betrekking tot contracten. Dit zou je natuurlijk ook inderdaad kunnen uitbesteden. Bijvoorbeeld aan een stichting op maat, die veel van dit soort varianten ook aanbiedt. Ja, dan heb je dus als gemeente wel te maken met het betalen van de licenties. Die jaarlijks natuurlijk terugkomen. En vaak zit daar ook nog weer een betaling op per verkochte woning. Het nadeel wat ook naar voren komt is toch de terugkoopregeling. Want om de financiën, zeg maar, weer terug te kunnen krijgen, ook als je dat als gemeente gaat doen, dan zul je het moeten terugkopen. Want dan weet je in ieder geval zeker dat het weer terug gaat stromen richting de gemeente. En dat moet je reserveren op de balans. Coöperaties die liepen daar ook met name ook heel erg tegenaan. Omdat je natuurlijk nooit weet wanneer de mensen weer gaan verhuizen. En dan heb je dat geld, ja, moet je dus wel beschikbaar hebben op dat moment. Voor de rest is het ook nog wel lastig met betrekking tot het taxeren van de woning. Op het moment dat een bewoner dus de woning wil gaan verkopen, zul je de woning moeten laten taxeren. Dat kan de bewoner zelf doen. Nou, vaak kom je daar dan niet uit. Dat betekent dat er een tegenbod gedaan moet worden. En eigenlijk bleek uit de praktijk dat je dus 3 keer de woning zou moeten taxeren. Omdat dan beide partijen een taxatie laten uitvoeren. En die 2 partijen die vragen dan weer een andere taxateur. En dat wordt dan de prijs waarvoor de woning dus uiteindelijk wordt verkocht. Het volgende punt is dus dat het veel discussie oplevert. Met name omdat in goede tijden gaat het natuurlijk over de verdeling van de winst. Hè. De verkopende partij wil natuurlijk zoveel mogelijk winst hebben. Maar ik ken deze constructies ook in de tijden dat het iets minder goed ging met de woningmarkt. En dan heb je dus over verliesdeling. En dat is echt schrijnend. Zeker in de situaties dat mensen gaan scheiden of al financieel strak zitten. Dan is het gewoon echt wel heel naar, zeg maar, dat je die mensen dus met een nog grotere schuld opzadelt. Het volgende punt is dus ook dat, met name ook door het verhaal hiervoor, zeg maar, dat niet iedere hypotheekverstrekker wil meewerken aan deze constructie. Dan hebben we de erfpachtconstructie. Deze constructie die is binnen de Noord-Oostpolder ook al aanwezig geweest. In 2008 is besloten om hiervan af te zien. Ik heb intern dus ook eventjes nagevraagd van, waarom? Wat voor voordelen, wat voor nadelen zien jullie? Met name zien ze veel nadelen. Vooral ook inderdaad administratieve druk. Met name ook omdat er een kanon betaald moet worden. Dus dat moet je bijhouden, dat moet je administreren. Voor de rest zal je dat dus ook goed moeten, intern moeten bijhouden. Dus dat betekent dat je daar ook specifieke software voor nodig hebt. De financiële gevolgen bij een executieverkoop, die natuurlijk ook voor kan komen, die krijg je dan niet terug. De bank is dan als eerste. En daarna komt dan de erfpacht, zeg maar. Dus je sluit achteraan. Op basis van de erfpacht is het op langere termijn vaak toch duurder. Zeker als het langer is dan 20 jaar. Dan wanneer het de grond in eigen dom is. Wat er intern ook nog werd aangegeven is dat bij de eerste verkoop, dat er dan de eerste verkoper eigenlijk de grootste winst maakt. En dat is wel heel erg nadelig. En ook bij deze constructie betekent het dat niet alle banken bereid zijn om een hypotheek te verstrekken op basis van de erfpacht. Ja, de starterslening. De starterslening is natuurlijk een bekend product al vanaf 2010 in de Noord-Oostpolder. Het is dus bekend. De werkprocessen zijn er dus al op ingericht. Het product is ook al bekend bij de makelaars. Dus de makelaars die kennen het, die weten hoe het werkt. En die kunnen de bewoners daar goed in mee helpen. Het product wordt bij de meeste gemeentes gebruikt. Dus het is ook in de regio is het wel een heel bekend product. De meeste hypotheekverstrekkers die hebben hier geen problemen mee. En werken daar dus ook gewoon aan mee. Ja, en het voordeel is dat de voorwaarden gewoon heel gemakkelijk aan te passen zijn. Dus je hebt ook echt gewoon de regie in handen. En dat is met andere constructies is dat eigenlijk veel minder. Ik heb toch ook nog even de gegevens opgevraagd bij Woonstichting Mercatus. Want ook Woonstichting Mercatus die verkoopt woningen. Gemiddeld is dat ongeveer 29 woningen per jaar. Dat aantal is wel afhankelijk van wat er op dat moment vrijkomt en of die ook daadwerkelijk in de verkooppool valt. Zij verkopen de woningen marktconform, dus ze laten de woning wel taxeren. En ze hebben daarin een volgorde die ze aanhouden. Allereerst dus de huurders van een sociale huurwoning uit de kern. Nou, dat zorgt dus voor de doorstroming waar we het in het begin ook al eventjes over hadden. Daarnaast de huurder van een sociale huurwoning, ook uit de gemeente Noordoostpolder. Dat geldt dus ook voor de doorstroming. De koopstarters en daarna dus de andere geïnteresseerden uit de gemeente Noordoostpolder. En daarna zal die aangeboden worden aan de mensen buiten de Noordoostpolder. Ja, er zijn verschillende keuzes die de Noordoostpolder kan gaan doen. Allereerst het budget van de starterslening. Dus bijvoorbeeld, mochten we verder gaan met de starterslening, dan is het van belang van hoeveel stoppen wij in de pot. Net werd er een vraag gesteld van hoeveel zit er nog in de pot. Op dit moment zit er nog 16.804 euro in de pot. En op dit moment lopen er geen aanvragen. In de begroting van 2023 is er aangegeven om er 1 miljoen extra in te stoppen. Ik heb ook nog even de andere gemeentes gevraagd. En de gemeente Urk die heeft er 3,35 miljoen in zitten in de startersleningspot. De maximale lening per starter, dat zijn dus ook knoppen waar je aan kan draaien. Die is, op dit moment is die dus 36.000 euro. Dat is 16%. En die mag dus opgetrokken worden naar 20%. Dus dat zou ook een variant zijn waar we nog aan kunnen gaan draaien. Voor de rest kunnen we ook gaan kiezen voor bindingseisen. Dat wil dus zeggen dat je kan gaan aangeven van dat mensen dus in de Noordoostpolder dus voorrang krijgen. We hebben dat juridisch ook laten toetsen en dat kan. En er zijn verschillende gemeentes die hiermee werken. Dus ook dat is een overweging om over na te denken. Voor de rest kun je ook nog gaan denken aan de leeftijd. Want zojuist werd er ook de vraag gesteld van wat is de gemiddelde leeftijd. Nou, als je kijkt van de termijn van 2010 tot 2023 zit het om en nabij tussen de 26 en de 28 jaar. En dat is de gemiddelde leeftijd van de starter van de aanvragen. En voor de rest is het natuurlijk de vraag van gaan we ons alleen focussen op de starterslening of is het toch ook een wens om een verdiepend onderzoek te doen naar de overige stimuleringsmaatregelen. Het vervolg hiervan is dat wij heel graag de input van jullie graag mee willen nemen. Wij zullen daarvoor verder onderzoek gaan doen en dan een voorstel richting het college laten gaan. Voor de rest zullen we dan de wijzigingen van de starterslening of een verdiepend onderzoek naar de overige stimuleringsmaatregelen gaan uitvoeren. En het verhogen van het budget van de starterslening, want die staat al in de begroting, die zullen we gaan doorvoeren.
Dank u wel, mevrouw Wesselsboer. Mag de, even twee sheets terug, maar kan die nog even tevoorschijn getoverd worden? Deze vier keuzes, wie maakt die keuzes wanneer?
Die moeten nog gemaakt worden. Maar wij willen heel graag een soort van vorming hebben van de beelden van hoe erover nagedacht wordt.
En wanneer wilt u die input hebben?
Wellicht dat er nu al input gaat komen. Dus dan neem ik dat nu mee. En anders dan zien we dat heel graag nog tegemoet.
Oké. Ik zie een aantal mensen die de hand opsteken, de heer Aling.
Ja, dank u wel. Dank voor de presentatie. Ik had nog even een paar vragen, hè, want je kunt die aankoopgrenzen volgens mij ook verhogen. Wat ik net uit het verhaal van mevrouw Huisman meekreeg, dat staat hier nu niet tussen, denk ik. Hè? Of staat dat er wel tussen? Is dat de eerste, bedoelt u dat?
Ja, dat is de maximale lening per starten.
Ja.
Die bedoelt u.
Ja. Ja. Hey, want de Urk zit op 324.000, zie ik, en rond de 300.000. Kunt u aangeven dan ook wat de voor- en nadelen daarvan zijn? Hè? En van deze keuzes? Want dat is natuurlijk wel een overweging. Je geeft aan van het zou kunnen, maar wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Hè? Want in het verleden hebben we die keuzes wel eens gemaakt, maar er zat er eigenlijk wat te weinig in de potjes. Die zeiden van, nou, we doen een beetje zuinig aan, hè? Anders kunnen we niet heel veel mensen helpen. nu we een miljoen in stoppen. En misschien ook nog wel, misschien eventueel in de toekomst nog wat meer. Ja, wat zijn dan de keuzes? Hè? Of ga je gewoon zeggen, we willen maximaal stimuleren? Hè? Kunt u daar wat over vertellen?
Sowieso is natuurlijk de maximale lening per starter is natuurlijk wel heel erg van invloed van hoe snel de pot leeg gaat. Dus kortom, wanneer hij op 16% blijft en op 36.000 euro blijft, dan kunnen er dus in feite dus meer mensen gebruik maken van de starterslening in vergelijking met wanneer we die op 20% zouden zetten. De uiteindelijke koopprijs die, waar u het in het begin over had, van of je de NAG-grens aanhoudt of de koopstartersgrens. In feite is dat natuurlijk wel van invloed, hè, want 16% van de NAG-grens is natuurlijk een hoger bedrag. Dus dat is zeker van invloed voor de hoogte van wat er in de pot zit en hoe sneller hij leeg gaat.
Ga ik nog één vervolgvraag op. Hey, want we stoppen nu 1 miljoen extra in de pot volgend jaar. Urk gaf je net aan van 3 miljoen, of wat is het? Hè? Volgens mij Lelystad in veelvoudigheid erin. Als gemeente hebben we nog wat liquide middelen over. Je krijgt hier volgens mij ook nog een redelijk rentepercentage. Wat is het risico voor de gemeente als we er gewoon 10 miljoen in stoppen?
In feite natuurlijk niet, want het komt natuurlijk ook weer terug uiteindelijk. Het kan natuurlijk wel even duren, want het is natuurlijk wel afhankelijk van wanneer men het weer terug kan betalen. Maar in feite blijft hetgeen wat je erin stopt, blijft erin zitten. Dus in die zin is het geen risico.
Ja, want ik begreep ook dat het NAG gedekt is. Hè? Dus uiteindelijk is het natuurlijk de variabele kosten, dat percentage ben je natuurlijk kwijt als gemeente. Maar het is allemaal NAG gedekt, dus eigenlijk zit er geen verliesrisico in. Hè? Dus als je liquide middelen hebt op de bank, kan het best wel interessant zijn om dat soort investeringen te kunnen doen.
Gaan we naar de heer Bus.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik was even aan het kijken over die statuslening. Maar mijn vraag is die voorrang, die bindingseisen, die voorrang eigen inwoners. Er is een nieuwe wet aangenomen dat in feite de gemeente ook duidelijk meer voorrang kan geven aan eigen inwoners. Die kan tot 50% van de uitgifte. En die wet die is nu in, waarschijnlijk is die de Eerste Kamer gepasseerd, daar loopt het om. Is er ook al voorbereiding vanuit de gemeente? Want dat is eigenlijk toch een ding wat ook in de gemeente Noord-Oostpolder duidelijk ingevoerd kan worden.
Ik denk dat u het over de huisvestingswet heeft. Volgens mij, maar goed, misschien dat hij er nu net doorheen is. Maar volgens mij is de heide nog niet doorheen. Hij ligt volgens mij bij de Eerste Kamer.
Hij is er wel door de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer moet nog.
Ja. Exact, hij ligt bij de Eerste Kamer. Daar klopt dat daar inderdaad in staat van dat daar bindingseisen gesteld kunnen worden. Sowieso voor de starterslening kan het überhaupt nu al. Voor de woningzoekenden, zeg maar voor de huurvariant, zal dat vastgelegd moeten worden of in een doelgroepenverordening of in een huisvestingsverordening. Maar beide varianten heeft de gemeente Noord-Oostpolder op dit moment niet. Maar uiteindelijk de huisvestingswet en de wet op de regie op de volkshuisvesting, die gaat eisen dat alle gemeentes een huisvestingsverordening gaan invoeren.
De heer Ringelberg.
Dank u. Ik heb even een vraag over dat laatste punt. Hè, die starterslening of verdieping onderzoek naar andere stimuleringsmaatregelen. Bedoelt u daarmee de dingen die in de PowerPoint genoemd zijn, die andere variant, of heeft u nog meer in de hoge hoed?
Nou, ik heb niet zo heel veel in mijn hoge hoed. Nee, dat gaat inderdaad over de varianten die ik genoemd heb. De erfpachtconstructie en de varianten die echt op de woning zitten met betrekking tot het delen van de uiteindelijke de verschil, zeg maar.
Ja, ik vraag het ook in verband met een project wat ik las in de gemeente Nunspeet. En dat wordt sociale koop genoemd. En ik weet niet of u daarmee bekend bent of dat eventueel mogelijkheden biedt.
Ga er even vanuit, maar goed, ik heb die variant zo niet paraat. Maar het zou kunnen zijn dat het een van die varianten is die genoemd is kopen naar wens en slimmer kopen. En er zijn ook in het land ook wel corporaties die hun eigen varianten hebben ingevoerd. Ik heb wel met Mercatus ook nagevraagd van of zij hier naar kijken. Maar zij hebben aangegeven dat zij deze varianten niet willen gaan doorvoeren.
Nou, het specifieke project Kijktuinen in Nunspeet gaat om woningen die gebouwd worden, nieuwbouwwoningen voor €265.000. Sociale koop omdat er een binding moet zijn met de gemeente. En die prijs wordt voor 10 jaar vastgelegd. Die mag niet voor meer worden verkocht binnen die 10 jaar. En die inwoners moeten starters zijn en die moeten een binding hebben met de gemeente. En zowel op qua wonen als werken. En ja, die vind ik qua prijs voor Nunspeet komt die me erg interessant over. En nou, wie weet zit daar iets in voor onze gemeente.
Aan het lijstje van 5 wordt 1 toegevoegd door de heer Ringelberg, zouden we kunnen zeggen. En is het misschien goed om daar naar te kijken. De heer Tuinenga.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben even op zoek naar, want er wordt hier, we hebben in de vorige vergadering al een keer 25 miljoen gehoord. We hebben hier naast 10 miljoen. Stel je voor dat we onbeperkt geld in het potje doen. Hoeveel mensen gaan hier dan aanspraak op maken? We hebben 50 mensen in onze polder wonen, waarvan een bepaald percentage starters, waarvan een bepaald percentage weer gebruik maakt van dit soort regelingen. Kunt u daar een doorkijkje in geven?
Nou, een heel duidelijk doorkijkje niet. Ik denk wel dat er nog wel wat meer te winnen valt in een stukje communicatie, publicatie over de starterslening. En wellicht ook wat meer de contacten zoeken met de makelaars. Misschien ook wel bij jongerenwerk om de starterslening ook wat meer te promoten. Maar in hoeverre er meer aanvragen zullen komen wanneer het 10 miljoen is of 20 miljoen. Ja, dat is natuurlijk altijd maar de vraag.
Een vervolgvraag erop aan de wethouder. Ik weet niet of dat nu ook mag.
Als dat gewoon een technische vraag is, mag dat altijd. Het is beeldvorming.
Ja, stel je voor dat de 1 miljoen wordt toegevoegd aan de starterslening. Is het stel je voor dat het potje is weer leeg. Is dat een collegebevoegdheid om te zeggen van we doen er nog een keer 1 miljoen bij? Of is dat aan de raad? Wat is een manier om ervoor te zorgen dat het potje gevuld blijft?
Voorzitter, die is wel technisch. Het is geen collegebevoegdheid. Omdat die in de begroting zit, willen we hem graag uitvoeren. En die is door u vastgesteld. Ik denk dat het goed is om periodiek te evalueren wat de behoefte is. Als er geen middelen meer zijn. En toch een vinger in de pols te houden hoe het kan bijdragen aan het realiseren van de ambities die we hebben. Als het gaat om de positie van de starter op de markt. En dan denk ik dat
het lijkt me te schuren aan het budgetrecht van de Raad. Maar misschien kunt u het college vragen om periodiek te informeren wat de stand van zaken is, zodat u daar als Raad zelf weer aan de knoppen zit. We gaan naar de heer Halma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voor mij, mijn vraag of opmerking is eigenlijk ook een beetje gericht aan de wethouder. Kijk, ik proef in de Raad heel veel wil om starters te gaan helpen. En een van de eerste dia's die we gezien hebben is eigenlijk ook het probleem van de woningvoorraad. Want we kunnen alles vullen met potjes en we kunnen alles in orde maken. Maar als die huizen er niet zijn, dan zijn die huizen er niet. En ik denk dat dat nu misschien wel bijna het grootste probleem is van deze polder. Dus ik zou in deze setting ook nog wel met z'n allen willen nadenken. We hebben het er vaker over gehad, over hoe kunnen we dat toch echt gaan versnellen met z'n allen. Want dat is pas de echte oplossing, denk ik. Dus het is niet echt een vraag, het is meer een oproep misschien. Maar dat is wel wat me een beetje bijblijft van deze sessie nu allemaal. We zijn allemaal in de kantlijn mensen aan het helpen, maar het echte probleem lossen we niet op.
De heer Van Steen heeft daar toch een reactie op.
Ja, voorzitter, nog even aanvullend op de vorige vraag. Natuurlijk staat er in de begroting en in de jaarrekening volgens mij wat er in de reserve zit en wat er nog beschikbaar is. Dus daarmee wordt u in principe al op de hoogte gehouden van de status van de starterslening. En als het dan om de opmerking van de heer Halma gaat, dan ben ik het met de heer Halma eens. Ik denk dat de starterslening kan een middel zijn om de positie van de starter te verbeteren. Maar ik denk dat in de huidige markt moet daar nou een heel palet aan maatregelen aan gepaard gaan om die positie echt te verbeteren. Want de betaalbaarheid staat onder druk, de financierbaarheid staat onder druk voor de starter. Nou, we hebben de hoge bouwprijzen, rente geldt mee. Ik ben het met u eens. Het is niet alleen met de startersleen opgelost. Maar het is een link in de ketting.
Als het niet gebouwd wordt, kan er niet verkocht worden. Heel kort. De heer Aling nog. Is er daarna nog iemand? Oh, mevrouw Mulder nog, die is nog niet aan bod geweest. Ik had eerst de heer Aling al gezegd dat hij mocht.
Nou, een vervolgvraag op meneer Halma en het antwoord van de wethouder. We zijn natuurlijk bezig ook met het huisvesten van de arbeidsmigranten. Kan hij daar een tip van de sluier op lichten van hoe hij ziet dan... Want er zitten natuurlijk heel veel arbeidsmigranten in de kernen en in dorpen. Of die dan toch nog wat uit die kernen en huizen vrijmaken voor onze starters.
U hebt vandaag Omroep Flevoland gevolgd en gelezen wat er in Dronten is gebeurd. De heer Van Steen.
Voorzitter, niet echt een passende vraag bij het onderwerp, denk ik. Maar natuurlijk heeft het wel onze aandacht. We hebben het volgens mij in de evaluatie ook meegenomen om te kijken of dat het verruimen van het beleid in het landelijk gebied een mogelijkheid kan zijn om het een aantal woningen vrij te spelen in de kernen. En die zodoende weer ten goede kunnen komen aan de starter. En we zullen dat meenemen bij de evaluatie.
Gaan we naar mevrouw Mulder.
Dank u wel. Ik zit nog even te kijken naar die keuze van starterslening of verdieping van het onderzoek naar andere stimuleringsmaatregelen. Bij de sheets die net al getoond werden, zaten er veel nadelen. Dus dan zou je denken, wat valt daar dan nog verder aan te onderzoeken? En dat is ook gelijk mijn vraag. Van als we dat zouden willen, is er dan, wat is dan die verdieping? Ga je dan nog meer gemeentes bevragen? Of wat valt er dan nog te onderzoeken überhaupt?
Ja, dat is een goede vraag. We kunnen natuurlijk gaan onderzoeken van hoe dat in Nunspeet is gebeurd. Ik ga er een beetje van uit dat dat een soort van koopconstructie is en dat de winstdeling uiteindelijk gaat plaatsvinden. Ik denk dat de sheets wel een beetje aangeven dat in ons onderzoek vinden wij inderdaad de starterslening de beste keuze. En zitten wij nu inderdaad meer op de lijn van dat de starterslening het meest passend is voor de noodhoofdspolder.
De heer Aling, geïnspireerd door de laatste vraag.
Nee, niet door geïnspireerd door de laatste vraag, maar wel een beetje. Want we komen eigenlijk niet helemaal van de plek voor alternatieven. Hè? Want de alternatieven die aangedragen worden, zijn we dus zo. Wil ik eigenlijk naar rechts kijken, maar ik weet niet of het mag, hè, of u dat toestaat. Hè, maar het CDA gaf in de laatste programmabegroting aan dat ze een deel van de starterslening, die we nu voor 1 miljoen hebben neergezet, willen ombuigen voor andere alternatieven. En ik was heel benieuwd of het CDA nu dan ook andere alternatieven heeft om dat ons voor te leggen in deze commissie, zodat we daarmee aan de slag kunnen gaan.
Ik denk dat er een voorbeeld is geweest vanavond waarbij de heer Ringelberg ook met een alternatief kwam. Dus ik vind het inspirerend als er andere initiatieven mogelijk zijn. En daar zouden we elkaar mee kunnen helpen, denk ik. Heeft de heer Bus nog iets?
Het is natuurlijk wanneer er al heel veel mensen al heel veel dingen hebben benoemd van alternatieven. En die kosten geld. Dus daar kunnen we allemaal mee verder. Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden te bedenken en ook andere initiatieven, andere gemeentes die buiten de starterslening zijn, maar die wel geld kosten en die ook hout snijden met het realiseren van startersalternatieven. Dus van daaruit moeten we natuurlijk kijken om nou dat allemaal precies te gaan noemen. Ik denk al van daaruit in de commissie ook wel wijsheid hebben. Dus,
Het mag voor mij wel iets concreter, want... Want we hebben natuurlijk het laatste bulletje, gaan we verdieping zoeken nog op andere mogelijkheden? Dan zou ik die verdieping dan wel graag willen horen of dat willen gaan doen.
Heer Bus, u wordt nog 1 keer gevraagd om helder te zijn, maar u gaat over uw eigen woorden.
Ja, zeker dat. En ik heb toen ook niet genoemd welke alternatieven, omdat er gewoon alternatieven zijn en die blijken er ook te zijn. En die kosten nog geld. Als je kijkt naar verschillende opties, er is zoveel genoemd, premia-woningen, dergelijke, weer al iets, een initiatief wat heel lang geleden al een keer geweest is. Waar voor starters een hele mooie oplossing was om voor een minder bedrag toch een koopwoning te kunnen aanschaffen. Dat zijn dingen die kunnen we uitwerken, kunnen we kijken hoe dat werkt. En dat is maar één van de voorbeelden. Er zijn verleden alternatieven geweest om starters op weg te helpen. En ik denk dat we best nog weer nieuwe alternatieven vinden. Maar die kostte geld en daar was die motie voor.
Uiteindelijk denk ik dat vooral de starters gebaat zijn bij het feit dat er gebouwd wordt. En als je daar een bijdrage in kunt leveren, dan zal het mooi zijn. Vanavond was bedoeld om elkaar beeldvormend bij te praten over de starterslening en over de rol die we daar als gemeente in zouden kunnen hebben. Het was niet de bedoeling om vanavond politiek te bedrijven, dus ook niet antwoorden op die prachtige vragen die u gesteld hebt, want dan hadden we dat van tevoren met de commissie moeten afspreken. De commissie kent haar eigen instrumenten om dit bijvoorbeeld voor 15 januari als agendaverzoek opnieuw op de agenda te zetten en te kijken of dat past binnen de agenda. En dan zou je ook politiek kunnen bedrijven. Dat is de opmerking die ik als voorzitter dan in ieder geval aan u meegeef. En omdat verder op dit moment niemand meer een vraag had, hoogstens aan elkaar, maar dat kan dan zometeen in de kantine ook, wil ik de drie dames en de heer rechts van mij bedanken voor hun inspirerende woorden en u allen een prettige avond wensen verder.